BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
Welkom terug bij Beter. Fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van een gloednieuw seizoen. In dit programma focussen we ons op de zorg van de toekomst, waarin er hopelijk nog betere zorg kan worden geleverd. Natuurlijk met behulp van de nieuwste technieken, digitalisering en natuurlijk met de onmisbare handen aan het bed. Hoe maken we de zorg elke dag beter? Dat is de kernvraag. Een onmisbaar element in de zorg is natuurlijk medicatie. Pillen en tabletten die zijn voor volwassen patiënten bedacht. Voor kinderen is het vaak een drama om zelfs maar een paracetamolletje door te slikken. Laat staan een heel pillenarsenaal als ze ernstig ziek zijn. In het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, hebben ze daar een innovatieve oplossing voor. Namelijk op maat gemaakte pillen voor kinderen die dan ook nog eens ter plekke uit de 3D-printer rollen. Te gast zijn vandaag Dirk-Jan ten Harkel, kindercardioloog verbonden aan het LUMC. Welkom.
Ja, goedemiddag.
En Kirsten Schimmel, apotheker van het LUMC en ook trekker van dit project met die 3D-printer. Welkom, Kirsten. Ja,
dankjewel.
Dirk-Jan, om met jou te beginnen, kindercardioloog. Ja, als ik kijk naar mijn eigen kind van 4, dan snap ik dat dit een heel irritant probleem is. Die slikt geen pil of drankje door, zelfs niet die vitamine-koudtabletten die lekker zouden moeten zijn en aantrekkelijk. Wat is daar nu de gangbare oplossing voor in het ziekenhuis?
Nou ja, op dit moment is het natuurlijk zo dat kinderen, zeker kleine kinderen, die moeten vaak kleinere hoeveelheden medicijnen gebruiken. Hè? En de geneesmiddelen die er zijn, die zijn berust op volwassen doseringen. Ja. Dus je kan je voorstellen dat een kind van 10 kilogram niet dezelfde dosering krijgt als een volwassene van 70 of 80 kilogram. Dus daar worden vaak drankjes van gemaakt. Mm-hmm. En dat betekent dus dat een kind die drankjes toegediend moet krijgen door een van de ouders.
Ja.
Soms zijn dat best grote hoeveelheden die ze dan moeten doorslikken.
Als ze ernstig ziek zijn bijvoorbeeld.
Precies. En ja, dat gaat soms lepeltje voor lepeltje.
Ja. Zijn ze ook vies, die drankjes? Of kan er nog wel iets van een smaakje worden toegevoegd?
Nou, soms zit er een smaakje aan. Maar het is wel bekend dat sommige geneesmiddelen inderdaad niet lekker zijn.
Nee.
Dus dat maakt het extra ingewikkeld.
Ja, maar het is een oplossing. Dus waarom moet het dan anders? Waarom moet er een speciale 3D-printer komen?
Nou ja, kijk, nu zijn die kinderen dus heel lang bezig. Zijn de ouders lang bezig om die geneesmiddelen toe te kunnen dienen. Mm-hmm. En die drankjes die worden gemaakt, maar die zijn maar beperkt houdbaar. Die moeten in de koelkast blijven. En na een paar weken moet er weer een nieuwe voorraad komen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat elke paar weken moet de ouder weer naar het LUMC komen voor nieuwe drankjes.
Ja.
Want de meeste apotheken in de stadsapotheek, ja, die maken die drankjes niet. En ja, binnen de kindercardiologie waarin ik werk, ja, wij behandelen patiënten eigenlijk over een heel groot gebied van Nederland. Dus niet iedereen woont in de buurt van het LUMC.
Nee, dus dat is inderdaad een ding. Als we het even specifiek maken, wat voor arsenaal aan drankjes moet een kind slikken dan bijvoorbeeld van jouw afdeling? Dan leidt het aan kanker?
Nee, kijk, op mijn afdeling, de kindercardiologie, dat zijn dus bijvoorbeeld kinderen met ritmestoornissen, die dan plotseling een heel snel hartritme kunnen krijgen. Mm-hmm. Nou, dat is heel goed te behandelen met medicijnen. Daarmee is het goed onder controle. Maar ja, die medicijnen moet je wel blijven gebruiken.
Ja, en dat is dus het issue, want die krijg je nou net zo moeilijk naar binnen.
Die krijg je moeilijk naar binnen en zijn moeilijk verkrijgbaar. Je moet ze elke maand opnieuw bij de apotheek zien te halen.
Ja. Dus bij elkaar gewoon gedoe. Kirsten, jij als apotheker maakt die drankjes, hè? Ook voor het LUMC, voor die kinderen. Is dat maken van zo'n drankje ingewikkeld? Of is het bij wijze van spreken, als je maar weet wat je doet, het gewoon oplossen van een paracetamol in een glas water?
Nou, dat is wel ietsjes moeilijker dan dat, zoals je misschien kunt voorstellen. Ja. Je moet weten of het geneesmiddel wel oplost. En we hebben het heel erg vaak over drankjes en dan is het heel mooi opgelost. Maar heel veel geneesmiddelen lossen helemaal niet op. En dan is het eigenlijk een heel fijn poeder wat je in een vloeistof hebt. En dan heb je ook nog het risico, dan moet je schudden voordat je het gaat toedienen. Nou, als dat schudden niet goed gebeurt, dan kun je wel een veel hogere of lagere dosis krijgen. Dus was het maar zo dat alles oploste, dat doet het al niet eens. En als je het dan maakt, de mensen die dat maken, de apothekersassistenten bij ons zijn dat. Dat zijn mensen die we eigenlijk grotendeels in huis op moeten leiden. Want tegenwoordig als je apothekersassistenten wordt, dan krijg je al niet eens meer het bereiden van geneesmiddelen in de opleiding.
Dat is eruit bezuinigd?
enerzijds bezuinigt en anderzijds omdat, dat is misschien ook wel heel goed, voor volwassenen in 90% van de gevallen, of nog wel meer, we gewoon uit kunnen met iets wat commercieel verkrijgbaar is.
Pillen.
Ja, pillen.
Van de grote pillenfarmaceuten.
Van de grote pillenfarmaceuten, inderdaad. Ja. Maar nou ja, zoals Dirk-Jan net al uitlegde, hebben we daarvoor kinderen gewoon heel vaak niet iets aan. En moeten we zelf iets maken.
Ja, want die grote pillenfabrikanten die maken niet op maat gemaakte pillen voor bijvoorbeeld de patiënten die Dirk-Jan behandelt.
Nee, want er moet geld verdiend worden natuurlijk. En als je kijkt naar kinderen, je kan een gewichtscategorie van misschien zeg maar nog geen kilo tot een volwassen gewicht hebben. Dus die dosis wisselt ook heel erg. Dus per dosering heb je eigenlijk maar heel weinig klanten om het oneerbiedig te zeggen.
Oftewel, er is dan geen pepernoot aan te verdienen voor
nee,
die
het kan niet uit. Nee.
Dus
nee.
Daarom moeten jullie het zelf doen binnen het LUMC. Ja. Die drankjes zou je kunnen denken, die kun je toch lekkerder maken of aantrekkelijker?
Zeker, dat proberen we ook. We proberen eigenlijk altijd wel een smaakstof eraan aan toe te voegen. Maar je moet je misschien ook voorstellen dat de smaak van een geneesmiddel, de meeste werkzame stoffen, die hebben echt een hele slechte smaak. En dat proberen we te compenseren, maar helemaal weg krijgen we het niet.
Nee.
Dan krijg je soms misschien in het beste geval een beetje geconcentreerde limonadesmaak. Nou, als je dat één dagje moet slikken, is helemaal niet zo erg. Maar je zei net dat je een 4-jarige dochter had. Probeer die maar eens weken achter elkaar, elke ochtend weer, datzelfde smerige smaakje te geven. Ja, dat wordt niet meer geaccepteerd op een gegeven moment.
Nee, precies. Jullie hebben dus een oplossing gevonden. Een 3D-printer die pillen kan printen. Gepersonificeerde pillen. Kirsten, jij bent de trekker van dat project. Even kort, want we gaan zo naar het reportage luisteren en we horen hoe dat ding werkt. Maar wat gebeurt hier? Hoe werkt zo'n 3D-printer met zo'n pillensysteem?
Ja, wat die 3D-printer eigenlijk doet, is dat we eerst hebben we een mengsel van de geneeskrachtige stof, zeg maar, het geneesmiddel, met een hulpstof. En dat verwarmen we iets totdat het dik vloeibaar is. Dan lijkt het eigenlijk een beetje op kaarsvet.
Ja.
En dan kunnen we precies de goede hoeveelheid eigenlijk uitdrukken, printen noemen we dat. En dan kunnen we dus kiezen hoeveel laagjes we doen, welk vormpje we doen, of we er een laagje tussen doen, of we meerdere lagen zouden doen. En zo kun je het heel mooi flexibel maken, gepersonaliseerd.
Fascinerend. Onze redacteur van Beter, Sterret en Houten de Lange, die is naar het LUMC gegaan om die printer aan het werk te zien. En ze sprak daar met promovenda Iris Laveber.
Iris, vertel eens. We staan voor de printer. Waar kijken we naar?
We kijken hier naar state-of-the-art 3D-printer hier eigenlijk. Deze printer die is zo gemaakt dat we er medicijnen mee kunnen maken. Medicijnen op maat gemaakt voor iedereen die dat eigenlijk nodig heeft.
Ik zie een hele grote doos met een glas ervoor. Er zitten twee buizen waarvan ik vermoed dat daar misschien wel medicijnen in zitten. Een grote rode knop, een LED-screentje.
Ja, dus in die doos, die twee buizen, daar zitten onze cartridges in, zoals we dat noemen. En in die cartridges, er zit een soort van inkt in waar ook het geneesmiddel in is vermengd.
En welke kleur is die inkt?
Wit. Gewoon wit. Heel saai eigenlijk. Nee, we kunnen er natuurlijk wel kleurtjes aan toevoegen. Maar voor nu willen we het vooral nog dat de tabletten zoveel mogelijk op normale tabletten lijken.
En het zijn twee buizen of staven dingen. Zitten er twee soorten medicijnen in of hoe werkt dat?
Nou, we kunnen er inderdaad verschillende medicijnen in doen. Dus in iedere buis, in iedere cartridge een ander geneesmiddel. Dat hebben we nu niet. Nu zijn we echt nog aan het testen met één geneesmiddel. Om te kijken dat we dat inderdaad goed kunnen produceren, dat we dat goed kunnen maken. En dat we dat op een later moment inderdaad met meerdere geneesmiddelen kunnen gaan combineren.
En wat zit erin? Paracetamol of waar testen jullie mee?
Nu zit er sildenafil in. En dat is een geneesmiddel dat de bloeddruk kan verlagen. En dat is heel goed voor kinderen met zogeheten pulmonale arteriële hypertensie. En dat is een hoge bloeddruk in de longen. En dat is gevaarlijk voor iedereen eigenlijk die dat heeft.
Oké, en hier naast mij staat de student.
Nou, ik ben Christian en ik studeer momenteel de master farmacie. En voor mijn masteronderzoek doe ik onderzoek naar 3D-printen van medicatie voor kinderen.
Alright, je bent helemaal klaar om hem aan te zetten, dus ik zou zeggen, ga je gang.
Yes.
Dus Christian die zit nu op het LED-screen, allemaal dingen in te toetsen, PDF'jes aan te zetten, start, kleur in de doos verandert, een van de staven gaat naar beneden, draait kleine rondjes, Hey, en Iris, zit er vloeistof in of zit er poeder in?
Het is een, eigenlijk lijkt het heel erg op kaarsvet wat erin zit. En dat kaarsvet, dat verhitten we een heel klein beetje, zodat het dus dikte krijgt van vaseline eigenlijk. Een hele, hele dikke pasta. En daarin zit eigenlijk het geneesmiddel, in poedervorm zit het gemengd. Dus het is een combinatie eigenlijk van ja, een eetbaar kaarsvet met een poeder.
En wat voor soort, hij is inmiddels rondjes aan het draaien op het spiegeltje. Wat voor een soort tablet komt eruit? Komt er dus een soort gelletje uit of komt er een hard tablet uit?
De tabletten zijn hard. Ik kan die ook wel eventjes laten zien en laten voelen als je dat deze bijvoorbeeld, dat is ook de grote eigenlijk die eruit komt, die Christian nu ook aan het maken is.
Oh, wauw, ja, het zijn hele kleine tabletjes. Ja, waar kan ik het mee vergelijken?
Ik denk iets van een Smartie. En je zegt van, ja, deze tabletten zijn heel klein. Dit zijn nog de grootste die we maken.
Kijk, dus je kunt voor de kinderen kun je die tabletten overal in verstoppen. Je hebt ook nog kleinere. Beetje parel couscous grootte eigenlijk.
Ja, klopt. Ja, en we zijn ook bezig om nog kleinere tabletten te maken. Die zelfs pasgeboren kindjes eigenlijk kunnen slikken. Dat het slikreflex eigenlijk ervoor zorgt dat ze het gewoon innemen.
BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
Een reportage hoorde je van Sterret en Houten de Lange in het LUMC, waar ze sprak met promovenda Iris Lafeber over een 3D-pillenprinter. Je luistert naar Beter, nieuwe reeks van dit programma is gestart. En we praten dus over een 3D-pillenprinter. In de studio heb ik daarom Dirk-Jan ten Harkel, kindercardioloog, en Kirsten Schimmel, apotheker. Kirsten, wordt dit ding nu gebruikt of is het de testfase nog?
We zitten nu nog steeds in de testfase. We hebben eerder al wel een klinische studie gedaan bij gezonde vrijwilligers om te kijken of deze tabletten die wij maken zich net zo gedragen als de gewone tabletten. Want dat wil je natuurlijk eigenlijk
is
wel.
Is dat zo?
Ja, en dat is zo.
Okay.
Dus dat is goed nieuws.
Phew.
Ja, inderdaad. En we zijn eigenlijk inmiddels zo ver met de ontwikkeling dat we denken en hopen dat we dit jaar voor de Sildene Vil, het voorbeeld waar het ook net in de reportage over ging, dat we daar het drankje wat we nu maken, dat we dat kunnen gaan vervangen voor een deel van de patiëntjes.
Dit jaar, 2024. Dirk-Jan, jij staat te popelen, neem ik aan.
Ik sta zeker te popelen, want vooral de Sildene Vil, die wordt heel veel gebruikt bij jonge kinderen. Kinderen, zoals al verteld werd, die last hebben van een hoge bloeddruk in de longen. Nou, dat komt vaak voor na een hartoperatie. Meestal is het dan tijdelijk gedurende een paar maanden. En hebben ze in die periode Sildene Vil nodig.
Elke dag?
Elke dag.
Ja.
Maar dat zijn vooral jonge kinderen. En ja, in Leiden wordt ongeveer 40% van de Nederlandse kinderen met hartafwijkingen geopereerd. Dus het is wel echt een belangrijke populatie.
Ja, precies. Ja, precies. Die pillen die geprint worden, hoe lang duurt dat, Kirsten?
Zoals waar Christian net mee bezig was, dat waren 20 tabletten. En daar doet hij ongeveer 20 minuutjes over.
Ja.
Dat lijkt niet supersnel. Aan de andere kant, als je het proces op een gegeven moment goed onder controle hebt, dan stop je zo'n cartridge erin. Je zet de printer aan. Je kan het zelfs al programmeren van tevoren. En je kan andere dingen gaan doen. En dat is een heel groot verschil met als er nu een drankje wordt gemaakt door een assistente. Ja, die moet daar de hele tijd bij zijn.
Ja. Is het 100% veilig? Ik bedoel, jullie zitten nog in de testfase natuurlijk. Maar even veilig als de manier waarop nu drankjes door jou worden gemaakt of gewoon pillen door zo'n commerciële farmaceut?
Ja, dat is veilig. Dat is ook veilig omdat we hem zo goed testen. En omdat het apparaat ook zo goed ontworpen is. We hebben hele strenge regels, logisch ook natuurlijk, voor het produceren van geneesmiddelen. En we hebben al eerder aangetoond dat deze printers onder die omstandigheden kunnen werken. Dat is ook al bij een regulier bezoek door de inspectie gezien en akkoord bevonden. Dus dat vonden we ook heel erg fijn. Maar waar we nog wel heel erg mee bezig zijn, is om eigenlijk, niet alleen de innovatie in het printen te hebben, maar ook de innovatie in het controleren. We kunnen sowieso alle tabletjes wegen na die tijd. Dan weet je van, zijn ze niet te groot of te dik. Maar we willen ze eigenlijk ook onder een soort scannertje gooien, zodat we goed kunnen zien of de stof zich goed verdeeld is. En daar richten we eigenlijk nu nog een groot deel van ons onderzoek op.
Ja.
Dat als ze straks eruit komen, we ook echt 100% zeker weten, deze zijn helemaal oké.
Ja, want dat is nu de testfase dat je nu met het printen zelf bezig bent. Dat is dus niet de controlefase. Ik kan me voorstellen dat voor Dirk-Jan, voordat je het aan de kinderen wil gaan geven, dat ook dat onderdeel wel check moet zijn.
Nee, natuurlijk. We moeten natuurlijk zeker weten dat de hoeveelheid geneesmiddel die erin zit, Kersen zegt, dat het ook inderdaad klopt. Hè? Want het zijn natuurlijk allemaal gevoelige geneesmiddelen met ook wel degelijk bijwerkingen. Dus je moet wel precies de hoeveelheid geven die bedoeld is.
Ja, maak jij je daar nul zorgen over? Want jij bent natuurlijk de arts die uiteindelijk mensen ook hiermee op pad stuurt met deze dingen.
Gelukkig heb ik veel vertrouwen in onze apotheek en alle controles die daar plaatsvinden. Dus ik denk dat op het moment dat zij zeggen dat dit oké is, dat we daar ook op kunnen vertrouwen.
Ja.
Daar zijn voldoende waarborgen voor.
Ja, nou, gelukkig. We hebben het natuurlijk gehad over de toepassingen dan voor kinderen. Maar Kirsten, hier kan je natuurlijk ook gewoon volwassen pillen meemaken.
Zeker, zeker. Eigenlijk
is dat een doel ook, of totaal niet?
Ja, dat is ook zeker een doel. En eigenlijk richten we ons op gepersonaliseerde medicatie, zoals dat heet. En dan is de categorie patiënten waar je het eerst aan denkt, zijn natuurlijk de kinderen. Maar we weten ook, en daar doen we ook veel onderzoek naar, dat er best wel wat genetische mutaties zijn, dat je een geneesmiddel sneller of langzamer uit je lichaam klaart.
Ja.
En dan wil je dus eigenlijk ook een andere dosis hebben. En sterker nog, zoals wij hier rondlopen, 90% van de mensen heeft zo'n mutatie, waardoor die een bepaald geneesmiddel, maar misschien wel op een andere manier verwerkt.
Ja.
Nu lossen we dat op door dan dosering een beetje aan te passen of een andere dosis van een pil te krijgen. Nou, daarmee vangen we al een hele hoop weg.
Ja, want dat wou ik zeggen, je kan al heel veel zelf.
Ja.
Dus wat voegt nou die 3D-printer toe?
Nou, die 3D-printer, die moet je denk ik inzetten daar waar je het met de algemene oplossing niet redt. Dus eigenlijk one size fits all als het kan. Maar er zijn gevallen waarin dat niet kan. En we weten al dat als je kijkt naar die farmacogenetische afwijkingen, zoals we dat noemen, en je stuurt daarop door de dosering aan te passen, dat je al 30% minder bijwerking kunt hebben voor sommige patiënten.
Ja.
Nou, dat getal, wij denken dat dat misschien nog wel groter kan worden als je in specifieke gevallen ook die 3D-printer zou gaan inzetten.
Ja.
Andere hele mooie toepassing is denk ik de polypil. Sommige mensen moeten
Polypil?
Ja, ja, dat zijn een heleboel verschillende geneesmiddelen in één pil. Sommige mensen moeten ontzettend veel geneesmiddelen slikken. En dan wordt er wel eens geroepen, het zou zo fijn zijn als dat samen in één pil zou zitten. Nou, van oudsher zijn wij apothekers daar helemaal niet zo blij mee. Want als je wil sturen aan één middel, stuur je meteen aan de rest.
Mm-hmm.
Nou, en hier komt weer die flexibiliteit van de 3D-printer heel goed van pas. Want dan kan je aan de een sturen en de ander gelijk laten.
Ja, dus het klinkt heel mooi. Aan de andere kant klinkt het ook een beetje eng als je echt zoveel pillen in eentje zou gaan stoppen. Dat kan bijna niet goed gaan, hè? Zou ik als leek denken.
Ja, dat zou je kunnen denken. Aan de andere kant, ook daar weer, als je test en je print, dat is ook weer het leuke met die printer. Je kan prima laagjes ertussen printen waar niks in zit, zodat je ze gewoon eigenlijk netjes stapelt.
Mm-hmm.
Dus dat ze niet met elkaar, zeg maar, een interactie
zit een muurtje
aangaan.
Tussen.
Ik kan er een muurtje tussen bouwen, heel goed. En nu denk ik ook wel eens, als iemand 8 verschillende tabletten moet slikken, los, ja, gaat dat allemaal wel goed.
Ja.
Dus ja, ik denk dat je daar een goede weg tussenin kunt vinden.
Even de geldkwestie. 3D-printers zijn natuurlijk niet goedkoop. Wat kost zo'n ding?
Dat wisselt heel erg, maar je moet voor zo'n printer toch wel gauw aan €50.000.
Van jullie is €50.000?
Grofweg,
om erbij.
Ja.
Jullie hebben, heb ik me laten vertellen, ook gewoon een tablettenmachine, een tabletteermachine. Daar kun je ook gewoon tabletten mee maken.
Ja, klopt. We hebben inderdaad ook een tableteermachine. Alleen zo'n tableteermachine, die is eigenlijk echt meer geschikt voor de massa. We hebben al een behoorlijke hoeveelheid poeder nodig om goed tabletten te kunnen maken. Mm-hmm. En dan hebben wij nog een heel kleintje, want wij hebben hem eigenlijk alleen om tabletten te maken die je commercieel niet kunt kopen.
Mm-hmm.
Als wij onze tableteermachine een hele dag aanzetten, nou, een commerciële firma zou dan zo'n machine zeg maar 10 minuten aangehaald hebben.
Oh, ja.
Maar we hebben wel iets van een minimum van 1000 tabletten of zo nodig die we moeten slaan. En we hebben best veel onderzoek nodig naar dat poedermengsel voordat we goed tabletten kunnen gebruiken.
Maar 1000, Dirk-Jan, dat klinkt voor mij niet zo heel veel. Als 40% van de patiënten bij jou, hè, de kinderen van Nederland, dat die bij jou op de afdeling komen, dan ben je met 1000, heb je toch een prima voorraadje?
Nou ja, met 1000 tabletten, maar goed, dan heb je natuurlijk over één geneesmiddel.
Ja, één categorie, bijvoorbeeld 10 kilo. Ja.
Precies, heb je. En Wat we nu natuurlijk hebben we natuurlijk vanaf baby tot 18 jaar. Dus zeg maar vanaf 3 kilo tot 60 kilo.
Ja,
ja, dan heb je echt 6 verschillende categorieën. En je hebt toch best wel een aantal verschillende medicijnen nodig in je assortiment.
Ja, ja.
Er zijn natuurlijk kinderen die de sildenafil gebruikten waar we het nu over gehad hebben. Maar er zijn kinderen met ritmestoornissen. Nou, daar heb je eigenlijk al 5 verschillende geneesmiddelen die je daarvoor kan gebruiken.
Ja. Oké, dus jij hebt heel erg behoefte aan juist die medicijnen op maat. Aan de andere kant, jullie hebben die tableteermachine staan. Die kunnen er 1000 van op maat gemaakte maken, toch? Veel goedkoper dan zo'n 3D-printer. Zou het, bij wijze van spreken, jij drukt er 1000, Kirsten. En jij, Dirk-Jan, gebruikt er maar 900. Of misschien zelfs wel minder. Misschien maar 100 en gooi je er 900 weg. Is het dan niet nog steeds gewoon goedkoper dan wanneer je met die 3D-printer aan de slag gaat, Kirsten?
Nee, dat denk ik niet. En dat zit hem heel erg ook in die ontwikkeling van die goede poedermengsels, zeg maar. En dat we ook tot nu toe dat proces minder goed kunnen beheersen. Dus daar is ook echt ook een analytische controle voor nodig. Waarin het naar ons laboratorium gaat. Daar gaat ook tijd overheen. En die 3D-printer biedt ons eigenlijk veel meer mogelijkheden om dat allemaal, nou ja, stantepeden te doen. Dus terwijl het gebeurt.
Ja.
En ik denk dat je daar toch niet moet onderschatten dat 1000 heel erg veel is voor de verschillende categorieën die we hebben. En dat je daarmee. En ze zijn dan ook veel groter. Want ik heb eigenlijk veel meer, zou je kunnen zeggen, poeder nodig. Wat zorgt dat het mooi te slaan is tot een tablet. En bij die 3D-printer kan ik daar met wat minder toe. Waardoor ik ze ook veel kleiner kan maken.
Ja, en wat weer dan uiteindelijk efficiënter is. Want het scheelt weer poeder, dus ook weer wat kostenbesparing. Wanneer is dat de printer rendabel?
Ik denk dat het eigenlijk nu al snel rendabel is als je het vergelijkt met op maat gemaakte drankjes bijvoorbeeld die wij doen, die wij maken voor de kinderen.
Ja.
In dat geval, als je het dan afzet tegen de tijd die een apotheekassistent mee bezig is, et cetera. En ik denk ook dat we daar ook de eerste toepassing zullen zien. Daar loont het al heel snel de moeite om het zomaar eens te zeggen. Dan heb je dat stukje mass personalization, zoals we dat ook wel noemen. En meer die polypil en de farmacogenetica. Ja, dan moet je veel meer concurreren met de gewone standaard geneesmiddelen. En dan is die afweging van, een half tabletje van een ander of zo'n 3D-tablet. Ja, die zal dan ietsjes lastiger worden.
Ja, Dirk-Jan, heiligt het doel voor jou inderdaad ook de middelen, als puur ook even naar het financiële aspect kijken. Want de zorg wordt alleen maar duurder. En dat is iets wat we toch eigenlijk willen voorkomen.
Nou ja, zoals Kirsten eigenlijk al vertelt, is het behoorlijk kosteneffectief. En op dit moment met die drankjes die we moeten geven, en zeker als dat 4 verschillende drankjes zijn, dan geeft dat een hoop problemen.
Ja.
En soms is het ook zo dat kinderen makkelijk spugen vanwege hun ziekte. Mm. Nou, je kan je voorstellen, als je dan 4 keer een spuit moet geven met een vies drankje, ja, dan komt het er zomaar weer uit.
Ja.
En dan weet niemand of het geneesmiddel wel of niet opgenomen is. En ja, daar ontstaat een hoop onzekerheid over.
Ja. Zijn er andere ziekenhuizen ook bezig hiermee? Of hebben ze interesse misschien wel in jullie op maat gemaakte pillen? Dan word je zo meteen toch een fabriek, Kirsten.
Nee, er zijn zeker andere ziekenhuizen ook mee bezig. Daar werken we ook landelijk mee samen. En zelfs eigenlijk ook internationaal zijn er een aantal ziekenhuizen mee bezig. Als je in Nederland is, onder andere in Rotterdam en in Utrecht, Prinses Maxima, praten we bijvoorbeeld. Werken we ook, proberen we mee samen te werken. We werken met groepen in België, Frankrijk samen. Juist allemaal eigenlijk om die ontwikkeling te versnellen.
Ja, dus eigenlijk staan we nu aan het begin van daadwerkelijk die medicijnen op maat, waar heel veel over wordt gesproken, maar waar de grote farmaceuten, de pillenfabrikanten, nu nog geen brood in zien, Dirk-Jan.
Nee, dat klopt. Het is natuurlijk zo dat kinderen is natuurlijk een achtergesteld gebied wat dat betreft. Als je bekijkt
Categorie.
Het is de kleine categorie, levert te weinig geld op. Als je bekijkt naar geneesmiddelstudies in het verleden, hoe die gegaan zijn. Meer dan de helft van de geneesmiddelen die we nu bij kinderen gebruiken is nooit getest op kinderen. En hebben we puur afgerekend op basis van volwassen gewichten. Zo van 20 kilo, dan geef je ongeveer een derde van wat je aan een volwassene zou geven.
Ja.
En in de praktijk wordt het dan uitgetest. En dat gaat dan wel, maar het is niet, zeker niet specifiek uitgetest op kinderen.
Nee. Kirsten, waar kan het nog verder heen gaan? Want aan het begin zei ik, mijn kind die slikt niet eens een paracetamolletje door. Kan dit ook hebben? Kunnen we paracetamolletjes ook voor kinderen uiteindelijk in die bijna smartie vorm of reis? Gaat het daar naartoe of is dat toch wel echt ver weg?
Daar zou het zeker wel naartoe kunnen gaan. Want er is ook wel een grote farmaceut in Amerika die ook een 3D-geprint geneesmiddel geregistreerd heeft. En dat was eigenlijk meer omdat die tablet heel snel oplost. Je kunt met dat 3D-printen kun je eigenlijk dingen doen die je met zo'n klassieke tableteermachine niet kan.
Nee.
Door de speciale laagjes omheen te doen, speciale hulpstoffen. Dus je kan ze aantrekkelijker maken. Wat natuurlijk wel de beperking is, als je ze heel klein maakt, kan je ook niet heel veel geneesmiddel erin kwijt.
Nee.
Want anders zou die op een gegeven moment voor 100% uit geneesmiddel bestaan. En dat werkt niet.
Dat is niet de bedoeling? Nee?
Nou ja, dan krijg ik hem niet geprint, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb iets nodig, dat kaarsvet, wat we net over hadden, om dat geneesmiddel goed te binden. Maar het zou goed kunnen zijn dat we ook de paracetamollen. Alleen dan heb je het wel, denk ik, echt over meer massa. Maar de grote farmaceuten kijken hier ook echt wel met interesse naar, van wat ze hier allemaal mee kunnen.
Ja, ik kijk er ook naar uit. Net als jullie, denk ik. Dank jullie wel voor jullie komst. Apotheker Kirsten Schip. Schimmel en kindercardioloog Dirk-Jan ten Harkel. Dit was de allereerste uitzending van de nieuwe reeks Beter. Vanaf nu zijn we er weer, elke week op maandag om 3:30 op BNR. En uiteraard is het wanneer jij wilt terug te luisteren, altijd als podcast. Je kan je dus abonneren in je favoriete podcast-app. Redactie is gedaan door Sterre ten Houten de Lange. En mijn naam is Nina van den Dungen. Tot volgende week.
BNR Beter. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.